Geliefde gemeente, ik heb u verleden week bekendgemaakt dat aan de morgen van deze dag onze medebroeder Rinus belijdenis des geloofs wenste af te leggen. En daar er geen bezwaren of verdere moeilijkheden waren in de kerkenraad en in de gemeente voor wat betreft de leer en het leven van deze vriend, is er ook geen enkel beletsel daartegen ingekomen. Daarom wilde ik u vriendelijk verzoeken van uw plaats op te staan. En ik wilde u vragen op de volgende vragen voor God en zijn gemeente een antwoord te geven. In de eerste plaats, bekent gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, te zijn de waarachtig en volkomen leer der zaligheid? En ten tweede, of gij belooft door Gods genade bij deze leer te blijven, in leven en in sterven, de wereld te verzaken, een nieuw, dat is een christelijk leven, te leiden. En ten derde, belooft gij u te zullen onderwerpen aan de vermaning en de bestraffing van de christelijke tucht, indien het kwam te gebeuren wat God genadig verhoede, dat gij in leer of leven u kwam te misgaan. Wat is hierop uw antwoord voor de Heere en zijn gemeente? Dan bevestigen, volmaken, versterken en funderen u de God van alle genade. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Rinus, je bent op de kerkenraad geweest en we hebben met elkaar geluisterd in zoverre je... in hoeverre je de leer en het waarachtig christelijk geloof ook verstond. En voor de rest, ik had er geen erg meer in, tot ik denk dat bijna al licht begon te worden vanmorgen of vannacht. Toen dacht ik, dat is waar. Door alle beslommeringen was het me door het hoofd gegaan dat jij belijdenis hoopte af te leggen vanmorgen. Maar als dan je aandacht daarop valt, dan ga je erover denken. En toen dacht ik zo terug aan de jaren dat we elkaar een klein beetje kennen en dat je ook in met ons vergaderde. Eerst met je meisje en later met wat je vrouw nu is. En er kwamen verschillende gesprekken in mijn herinnering. Moeizame gesprekken soms. Je bent wel eens thuis geweest en ach. Dan dacht ik wel eens bij mezelf, Heere, ik kan die jonge vriend, maar ik had helemaal geen hekel aan je, dat hoef ik alleen maar aan mezelf te hebben. Maar ik kan die jonge vriend ook niet overtuigen van de waarachtigheid van de genade, van uw woord. En wilt u het toch alstublieft doen? En ik weet nog goed toen je al een klein beetje zo half op de wip stond om je eigen ook onder het woord hier te begeven, want je hebt altijd getrouw kerkelijk mogen leven. Toen weet ik nog dat ik aan de ene kant zo schrok toen je tegen me zei: ach dominee, ik dacht, als ik nou uitverkoren ben, nou ja, dan zal de Heer me, als ik me onder een dwaalleer bevind, hoop ik er weer onderuit halen. En als dat niet zo is, ja, dan is het toch verloren. Of dat ik dan hier zit of ergens anders. Dat greep mij wel aan. Ik denk, Rinus, toch hoe kun je dat zo oplossen? We hebben nog wel eens meer gesproken. En daarvan wil ik alleen helemaal niet als een pijnlijke situatie, want dat spreek ik graag zo van persoon tot persoon. Ik weet ook nog dat je misvertelde op een huisbezoek. als blikken konden doden, dan had u al heel wat keren dood van de preekstoel afgerold. Maar het is niet gebeurd. Maar al die dingen kwamen terug. En dan weet ik, de Heere kan ons in één ogenblik inwinnen voor zijn woord. Maar de Heere kan ook, als die geest, die verborgen geest, ons hoe langer hoe meer leren en onderwijzen. Maar toen ik zo aan je lag te denken, toen dacht ik, oh ja, dat is waar. We zingen nog een versje ook, als Rinus een belijdenis heeft gedaan, dat zijn we zo gewoon. En dan wordt er meestal gezongen van dat zere zegen op uw daal of iets in dergelijke zin. Maar weet je, Rinus, waar ik toen terecht kwam? Toen kwam ik terecht bij iets dat jou en mij en de hele gemeente van nood is. En het was uit de psalm van David. Gena, o God, gena. Hoor mijn gebed. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En toen zag ik jou en ik zag mezelf. En alle andere jonge mensen die belijdenis hebben afgelegd of nog niet. Van de oude tot de jonge. Degene die al reeds aan de poorten van de dood bijna gekomen zijn en tot de kleinste toe. En toen zag ik zo zonneklaar dat wie wij ook zijn, onze naam is genoemd. Wij zijn verdoemelijke zondaren. Wij kunnen niet rechten met dien die sterker is dan wij. Maar nou blijft één ding over. En dat hoop ik dat nu en tot in je laatste snik hier op aarde je deel mag zijn. Dat met dat je beleidt, dat je zeggen mag, lieve Heere, u weet het, ik ben een verloochenaar. En morgen en vandaag, dan zal het openbaar komen. Dat waar ik nu ja op zeg, dat ik het geen ogenblik waar kan maken. Maar dat je nou achter jouw antwoord en achter je leven, en dat geldt ook voor de hele gemeente, van de kleinste tot de grootste, achter alles nou mogen zijn, die wetenschap der zielen, dat God genadig is. Zodat je, waar je ook overstelpt zou geraken door alle aanvechtingen van de duivel, maar het kan ook zijn van de zonde, dat wij dan met elkaar, met jou en met je vrouw en met de kinderen die de Heer je zou geven, zouden mogen terechtkomen bij dat vers. Gena, o God, gena. Verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. Dan kan het best zijn dat het leven hier op aarde aanvankelijk voorspoed ons misschien gevende, ook veel tegenheden en veel dingen over ons brengt, zodat we misschien wel eens zingen, ze hebben mij bijkans vernield op aarde. Maar ik bleef uw geboden dierbaar achter. Ik hoop dat zo in alle omstandigheden, Rinus en ook je vrouw, voor wie het ook een blijdschap mag zijn, dat weet ik zeker, en je ouders en schoonouders, dat je zo je reis door het leven mag voortzetten en beëindigen. Gena, o God, gena. Gemeente, ontvang deze vriend in uw midden als een, als een medebroeder. Geef niet alleen acht op uw kinderen, maar ook op de gehele gemeente. Niet in kletserijen, achter iemand zijn rug. Maar als gij denkt, deze vriend en broeder verlaat de weg des verstands, in leer of in leven, ga naar hem toe. En zeg tegen hem, vriend, weet je nog dat we met elkander vergaderd waren op die dag? En dat je toen beaamd hebt die alleen eeuwige genade Gods, waardoor wij zalig zullen worden, om hem en elkander zo te mogen dragen. Laten we hem toezingen, staande van Psalm 51. Psalm 51, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed, verschoon mij toch naar uw barmhartigheden. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 51, en we zingen dit Rienes staande toe. De tekstwoorden voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de Handelingen der Apostelen. En daarvan het 13e hoofdstuk, het 38e en 39e en het 48e vers. Handelingen 13, vers 38 en 39 en 48. Daar spreekt het woord des Heren aldus. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze een iegelijk die gelooft gerechtvaardigd wordt. En het 48e vers, als nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en prezen het woord des Heren. En er geloofden zovelen als er geordineerd waren tot het eeuwige leven. Tot zover. Overdenken wij met elkaar een voortgezet Pinksterfeest. De Heilige Geest is uitgegaan op het Pinksterfeest van de Vader en de Zoon om te blijven wonen en werken hier op deze aarde. Niet alleen in zijn kerk, maar ook door zijn kerk te vormen, om ze daar te stellen. Want de kerk is tenslotte in deze wereld. En de Heere werkt ook met zijn heilig evangelie, ook in deze wereld, om toe te brengen tot zijn kerk, tot zijn gemeente, die zalig worden zal. Het is niet mogelijk om in zo'n kort bestek het verband van dit hoofdstuk nog met elkaar na te gaan. Daarom wilde ik in kort enkele zaken daaruit noemen. Paulus, die is terechtgekomen in Antiochië. Het Antiochië van Pisidië, want je had heel wat plaatsen in die dagen van die naam. Op zijn eerste zendingsreis. En zoals gewoonlijk richt hij zich eerst tot het volk Israël, tot de Israëlieten die daar woonden. Toen de tijd woonden er bijna overal Joden. Alle grote plaatsen waren er wel Joden. Deze plaats is ook een behoorlijke jodengemeenschap met een synagoge, maar er zijn ook ontzettend veel heidenen, Romeinen en noem maar op, van alles. Maar Paulus, hij gaat naar het oude volk. Hij gaat naar de kinderen, zover het vlees aangaat, van Abraham. Want voor zover de geest aangaat, ja, dat moet nog openbaar komen, van hoedanige geest zij zijn. Maar naar het zich laat aanzien, valt het nog mee. Als Paulus daar een preek houdt over wat er gebeurd is allemaal. In Jeruzalem. Nadat hij een overzicht heeft gegeven van de vaderlandse geschiedenis eigenlijk. Dat is ook de kerkgeschiedenis van Israël. Hij heeft tenslotte toch gesproken, hij is terechtgekomen bij dat hoogtepunt. Namelijk de volheid des tijds toen God zijn Zoon gezonden heeft.
geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. En heeft, nadat hij gesproken heeft van zijn gekruisigd worden, en dat het volk de oversten niet verstonden, de profeten die ze iedere Sabbat lezen, heeft hij sterk beklemtoond dat deze gekruisigde opgewekt is van de doden. Naar de schriften. Dat hij geen verderving heeft gezien, maar met eerbied gesproken God in de hemel, de Vader en de Geest, in zijn opwekking getuigenis hebben afgelegd dat deze waarlijk is de Christus, de Zoon van God, ja, God en mens, in eenheid des persoons. En als Paulus zover gekomen is dat hij kort deze zaken heeft gememoreerd, dan gaat hij in die synagoge, gaat hij de kern, je zou zeggen, ja, de samenvatting van de boodschap hun voorhouden. En zoals ik reeds zei, aanvankelijk ziet het er, hoewel Paulus al heel wat meegemaakt heeft wat dat betreft, al is hij nog niet zo lang in het werk, maar hij heeft al heel wat meegemaakt, maar het ziet er toch aanvankelijk vrij gunstig uit. Als wij bedenken dat ze daar ongetwijfeld in Antiochië, dat ze daar ongetwijfeld in verbinding hebben gestaan met Jeruzalem en wel degelijk met de gebeurtenissen op de hoogte geweest zijn. He, van Jezus van Nazareth en van die kruisiging en noem maar op. En van die verhalen die er gaan over opstanding, daar hebben ze ongetwijfeld iets van geweten. En van Pinksterfeest, wat er toen allemaal gebeurd is in Jeruzalem. Maar als Paulus met zijn medewerkers in de kerk zitten, in de synagoge, ja, misschien hebben ze gedacht. Hé, dat valt mee. Wij dachten dat die Paulus een vertrapper was van alles. Dat hij niets van ons hebben moest. Dan zit hij toch ook maar in de kerk, in de synagoge. Daarom komt de overste van de synagoge al gauw met het verzoek als ze een boodschap hebben, een woord van vertroosting, een woord van bemoediging, dat ze dat tot hen mogen spreken. En dat heeft Paulus gedaan, maar zie je, het lijkt heel aardig. Ze staan niet zo scherp, zo afwijzend, zo bot, dat ze zelfs niet willen praten met de apostelen over die Jezus van Nazareth en die gekruisigde. Nee. Nee, dat niet. Vertel maar eens. Ja. Of ze nou werkelijk zoveel troost nodig gehad hebben. Ik denk dat velen, toen ze zeiden, toen de voorzitter van de synagogen het vertolkte met het verzoek, het vertolkte met de woorden, in die is er een woord van troost. Dan denk ik dat ze hebben bedoeld, de meeste. Ach, wat is het toch laag afgelopen met Israël als natie. He? Ons land is overheerst door de vreemde mogendheden, door de Romeinen. Onze oude trots en glorie, ons koningshuis is vergaan. Hoe lang zal in dit zware verdriet, hoe lang zullen we daar nog moeten verkeren? Zal er nog een ooit een oplossing komen dat de oude glorie, de oude heerlijkheid van Davids huis worden opgericht? Zullen we ooit als een eenparig volk samen in dat land wonen en in Jeruzalem verkeren. Het heilige der heilige is leeg. Maar Paulus heeft de gelegenheid direct te baat genomen om toen te gaan vertellen de boodschap, de preek, de verkondiging. En dan in vers 38, daar krijg je een soort samenvatting. Want, dat was ook onze gedachte, het Pinksterfeest wordt voortgezet. Dat gaat door tot de laatste dag toe. Maar dan zegt hij, zo zij u dan bekend, mannenbroeders. Mij treft altijd die hartelijke, die spontane aanspraak. Er zit geen venijn bij. Nee. Hoe zou hij dan ook in zo'n eerste confrontatie? Nee. Nee. Nee, velen die gaan ervan uit, zal ik maar zeggen, die hebben maar één uitgangspunt. Met mij is het veel en met hem is het niets. Maar de zondaar gaat ervan uit, met hem is het niet veel en met mij is het helemaal niets. Dat leert de Heilige Geest. Daarom kan de apostel tegen dat volk, eigenlijk ook zijn volksgenoten, die zoveel gunst hebben genoten, aan wie de woorden der belofte zijn toebetrouwd, uit welke de Christus is zoveel het vlees aangaat, hij praat niet op zo'n afstandelijke toon, want nou zijn jullie eigenlijk heidenen, en nou zijn wij eigenlijk de echte Israëlieten. Nee. Nee, mannenbroeders, je hebt het nu gehoord. Het zij u bekend. Daar wil ik de boodschap in samenvatten. Dat is een kernachtig woord. Je vindt trouwens in de apostolische brieven niet die verkleinwoordjes zoveel van voetjes, handjes, volkjes en noem maar op. Daar houdt het woord gewoon niet van. Want dat hoort bij de mens. Bij zijn verdorven natuur en zijn sentimentele ideeën. Zo zij dan bekend, mannenbroeder, dat door deze uw vergeving der zonde verkondigd wordt. Hé, hey. Dat is de korte samenvatting eigenlijk van het heilige evangelie. Predik het evangelie aan alle creaturen. En die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar die niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden. Het is bekend gemaakt. Oh, daar zie je al een wonder van Gods genade. Daar zie je al iets dat God niet doet omdat wij zo goed zijn. Maar omdat hij mild en overvloedig is. Hij laat het bekend maken. Mannen, zo zij u dan bekend. Dat door deze Heere Christus, wiens dienst krijgt ik ben, wil Paulus zeggen. Dat ik in zijn naam en van zijnentwege u verkondigt. Ja, hij verkondigt het zelf. Dat door hem vergeving der zonden gekomen is. Je moet de zaken even goed uit elkaar houden, geliefd. Je hebt mensen die hebben voor die zo'n boodschap en voor die boodschap. Maar den volken wordt alom verkondigd de bekering tot God en het geloof in zijn naam en de vergeving der zonden. Vergeving der zonden, laat ik het zo eens even zeggen, wezenlijk is er. Is er. Je zou tegen het woord ingaan als je dat zou gaan miskennen. Velen miskennen dat. Ook rechtzinnige mensen. Omdat het hart van het heilige evangelie, de ruimte die er is in de verkondiging, in die dood waarin wij leven, niet verstaan. Maar er is vergeving. Niemand kan zeggen dat het niet zo is, al zeggen wij het ook. Je mag voluit zeggen tegen een mens, die zegt, ik heb niks anders dan zon. Daar is vergeving. Want al waren uw zonden zo rood als scharlaken, of als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol en als vers gevallen sneeuw, want er is vergeving. Want vergeving, dat is in de eerste plaats niet het gevoel of het geloof dat mijn zonden vergeven zijn. Dat is de baten, dat is de troost, dat is het persoonlijk toe-eigenen door het allerheiligst geloof. Maar ik zou het toch liever nog een stap verder teruggaan. Dat zou er nooit kunnen wezen. Dat zouden wij niet kunnen ontvangen. De troost van de vergeving der zonde en het eeuwige leven. We zouden niet blij kunnen zijn. We zouden nooit vrolijk kunnen zijn van harten om te zeggen: o God, gij die de misdaden vergeeft en de ongerechtigheid uitdelgt. Dat zou nooit er kunnen zijn als de vergeving der zonde er niet was in Christus Jezus. Als er dat dierbare bloed van het onbestraffelijke lam niet zou zijn. Als die toorn Gods niet gestild was in Christus Jezus. Kun je zeggen, ja, niet voor iedereen. Nee, zeker niet voor iedereen. Maar den volke wordt verkondigd, manne broeders, het zij u bekend. Dat door de verkondiging van deze zaligmaker u nu gezegd wordt dat er vergeving der zonden is. Mensen, je zou zeggen, man, wat moet je daar nou praten over in de synagoge? Wat moet je dan over praten in de kerk, over vergeving van zonden? Hebben wij zonden? Hebben wij zonden? Ja, misschien dat er daarbij zitten, ik weet het niet. Die bij alles wat ze doen en wat ze laten nog een knagend gevoel hebben van onrust. Ja, jongen, zou het dan wel goed zijn? Zou het nou allemaal wel goed zijn? Zouden we zo kunnen sterven? Zouden we zo God kunnen ontmoeten? Maar al was er dan niet één bij. Niet één bij. Dan nog moeten ze het horen. Dat er in Jezus Christus vergeving van zonden is. Want hij heeft betaald met zijn dierbaar bloed. Onbegrijpelijk, hè? Onbegrijpelijk. Je zou zeggen, ja, maar als dan toch die mensen zich niet bewust zijn dat het zulke zondaren zijn. Hè, hebben ze daar nou wel besef van? Ach, ik heb van de week nog gezegd, mensen, het is zo. Al weet je met je verstand dat je een schuld hebt die tot aan de hemel reikt. Dan kun je nog geen één minuutje voor God schuldenaar zijn. Om in waarheid te zingen wat we gezongen hebben. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Dat kun je niet. De Bijbel zegt niet dat je dat kunt. Want dan zou je tot misschien, ik weet niet hoe lang bezig zijn. Tenminste dat. Dat je doorzettingsvermogen had om te proberen om het daar eenmaal te krijgen. De Bijbel zegt niet dat je dat kunt. De Bijbel die zegt juist dat de Heere God alles doet. Daarom mag de ene zondaar tegen de ander zeggen als iemand zijn nood tegen hem plaagt. Ja joh, ik weet het. Ik had er geen schuld. Oh, maak je daar geen zorgen over. Want er is in de hemel een zaligmaker en een levende God. Die het doet. En joh, wat jij niet kan, dat kan de Heer in 2 minuten. Kan die je waarachtig doen geloven. Niet alleen verstandelijk, ik heb zo'n schuld. Maar dat je ook op die wijze schuld krijgt, dat je blij wordt met vergeving. Dat er vergeving is. Want je kunt over zonde praten op een diepe manier. En dat er voor de vergeving geen plaats is. Ja. Wat moet je daar nou van denken? Als iemand nou zegt, nee, ik heb niks dan zonde. Dan kan hij dat misschien wel menen. Maar als je nou zegt, oh, nou wordt het door de Heer Jezus Christus aan u verkondigd, ellendige, alles verloren hebbende mens. Wordt verkondigd dat de vergeving van zonde is. Ja, hoos. Daar komt de mens gelijk in het geweer. Want ja, kan dat wel? Is dat wel goed? Zie je, de Heilige Geest, die doet het. Die maakt ons. De Heer zegt, ik zal maken dat ze een walging aan zichzelf hebben. Dat je niet alleen geloven mag, dat je van je hoofd tot je voeten zonde bent. Dat je ook geloven mag, dat je in je zondekennis altijd tekortschiet. Want dat je nooit werkelijk zo je zonde kan kennen als dat de Heer Jezus ze gekend, gedragen heeft. Toen ze op hem zijn aangelopen, hij de Heilige. Als nou alles begint te wankelen en alles, je moet aan alles vertwijfelen. Ook aan die eventuele tranen die je dan wel eens geschreid hebt. Toen je een indruk had van een of andere dadelijke zonde. En dat je zei, oh, hoe heb ik dat toch kunnen doen tegen de Heere God. Dat ik nou zo'n booswicht altijd maar weer tegen hem moet willen. Als je daaraan begint te vertwijfelen. Als je al die bijvoeglijke woorden van het ware berouw, het echte verdriet, de echte zonde enzovoort. Als je die ook niet meer kunt eigenen. Omdat je één stuk onechtheid bent. Wat kun je dan blij gemaakt worden als je hoort. Mannenbroeders. Door deze Jezus, deze zaligmaker wordt u verkondigd. Vergeving. Dat is kwijtschelding. Dat is een streep erdoor. Dat is, ik gedenk ze niet meer. Gedenk ze niet meer. Ja. Ja, dat is toch de boodschap. Dat is toch het evangelie. Dat is toch het woord waar de Heer toe opdracht gaf om dat te verkondigen en daar het volk in te onderwijzen. De apostel zegt niet, we zullen nog eens voorlopig volgende week en dan nog eens enzovoort. Nee, je hebt mensen die zijn heel godsdienstig. Maar als hij de naam van de Heer Jezus noemt, dan worden ze al boos. Dat willen ze niet. Je moet over God praten. Dat is erg. Dat kun je hier nergens vinden. Hier kun je alleen maar vinden hè, dat Paulus alles samenvat in zijn prediking. Die loopt helemaal heen naar dat middelpunt. Jezus Christus de gekruisigde. Maar die ook opgestaan is van de doden. Nu, door deze wordt u verkondigd de vergeving der zonden. Ja, vergeving der zonden. Ja, mens nog aan toe. Kijk, als een mens aan het eind van zijn leven zou zijn. En je zou dan tenslotte je zonde vergeven krijgen. Maar dat kun je toch zomaar niet zeggen. Wie gaat er nou over de vergeving van de zonde preken? Voor het eerst in de synagoge bij die mensen. Dat doe je toch niet? Ja. Vergeving der zonde. Ja. Ja, ik was van de week nog ergens, dan maar allemaal gewone mensen. Gewone mensen, ik bedoel, we zijn allemaal gewone mensen, maar ik bedoel van de zelfkant van het leven zo'n beetje. Wat moet je dan zeggen? Moeten jullie nog eens op je knietjes gaan en jullie moeten nog eens dit, jullie moeten. Het heeft weinig zin. Je kan alleen een boodschap brengen. Een boodschap. Gewoon een boodschap dat er één zaligmaker is. En die in hem gelooft zal leven. En die niet gelooft, die is verdoemd en die blijft verdoemd. Die zal nooit zalig kunnen worden. Dat geldt mij, dat geldt ook die man in de wereld, dat geldt ons allemaal. Kunnen wij dan wat? Nee, helemaal niet. Ik moest er nog aan denken, er kwam zo'n kereltje naar me toe. Die zei, ja, ik heb nog wel enige aanmerkingen, want u hebt gezegd dat die vuil wordt, dat die nog vuil wordt. Maar zo is het niet. Als je nou vanavond niet hoort, dan kun je toch nog. Ja. Ik zei, nee, wij kunnen niks, vriend. Wij kunnen niets. Wij kunnen helemaal niets. Als kwaad, dat wel. Kwaad doen, verkeerd doen, tegenstaan, dat wel. Nee, zegt hij, maar wat moet je dan? Als je dat niet meer kan zeggen, dat wij toch... Ik zeg, je hoeft niks. Je mag het woord wel neerleggen. Als je meent dat te mogen doen. Daar geroepen te zijn om die boodschap neer te leggen. Maar je moet niet denken. Je moet niet denken dat ik met Gods woord een mens kan krijgen binnen de cirkel van Gods eeuwige liefde. Dat doet God alleen. Daarom is het ook voortgezet Pinksterfeest. De geest, die is erbij. Bij het woord. Anders kun je beter ophouden. Dan zou je het er nooit. Dus waarom zou je dan het woord bedienen? Maar de geest die bedient. Die is erbij. Daar is de hoop op. De verwachting. Want ik en u. Wij vermogen niets. Totaal niets. Maar de verkondiging blijft onveranderlijk. He? Je hebt mensen die zeggen gewoon heel nuchter in deze droevige tijden. En die tijden zijn droevig, maar je kan beter zeggen wij droevige mensen. Maar in deze droevige tijden, daar kun je zo niet meer preken. Daar kun je zo niet meer preken. Vergeving der zonde. Nee man. Je moet in deze tijd, nee moet je heel anders een soort... Een boetgezant. En ja. En over de laaghangende oordelen, ja. Maar dat niet. Zo komt het dat de mensen allemaal nog zo dik worden onder die laaghangende oordelen. Voel je? Dat ze zo ernstig zijn. Geloof ze niet. Geloof ze niet. Kan de Heer ons daar geen indruk geven van de laag... Van zijn oor. Jazeker wel, maar daar praat je niet zo over. Nee. Door deze wordt u verkondigd. Niet alleen die mannen daar, maar ook ons. Ook ons is dat evangelie verkondigd. De vergeving van zonde om Christus wil. Hij die in zijn omwandeling op aarde zelf ook sprak. Vader vergeeft om Christus wil. Maar opdat gij weten moogt dat de Zoon des mens ook macht heeft om de zonde te vergeven op de aarde. Zeide hij tot de geraakte, mijn Zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u. Neem uw beddenkop en wandel. Dan had hij eerst gezegd dat uw zonden zijn u vergeven. Zonde. Mensen nog aan toe. Als de Heer zijn heilig woord en zijn heilige geest zegent. Dan hoef je niet te gaan zitten vroeten. Wat heb ik gedaan en zo. En kon. Dan zeg je nee. Dan gaat die pijl. Die gaat veel dieper. Dan zie je dat je in heel je existentie. In heel je wezen. In heel je zijn. Ben je maar een smerige vlek. Hier op deze aarde. En op deze wereld voor God. Niet om daar nou over te gaan kletsen en uit te meten, maar je gaat het waarachtig geloven. Zonde. Laat ik het nou eens zo zeggen. Ik helemaal, van mijn hoofd tot mijn voeten, ik moet vergeven worden. Er is niet wat te vergeven. Alles is te vergeven. Mijn hele leven, mijn hele zijn, mijn hele alles. Mijn ogen en mijn oren en mijn handen en mijn voeten en mijn hersens en mijn hart. En mijn longen en alles moet vergeven worden. Dat is nou dat u door deze verkondigd wordt vergeving der zonde. Want hij heeft die plaats des zondaars ingenomen geheel en al. Ook met een hoofd en een hart en longen en voeten en alles en noem maar op. Helemaal. Kind geweest, jongeling, man geworden. Hij, dat hele leven heeft hij genomen. Dat heeft hij in orde gemaakt. Hoe dat is, wat door deze. Ja, dat zou ik haast zeggen. Dan zie ik het, hè. Door deze wordt er een... Is er een ander in uw plaats gezet? Het is of hij of u. Je moet of met de wolven in het bos, al lijken het dan nog zulke leraars in Israël, zoals er in de synagogen daar in Antiochië ook veel waren, en overal in iedere stad. Ja, je moet of daarmee op reis, of met die ene zaligmaker, die je kruisigde waar niemand in gelooft. Maar met die zaligmaker, dan gaat hij op pad. Hij, helemaal, mensen, wat is het toch groot, je zou ervan huilen, als de Heer het ons een ogenblik liet zien, hè, dat hij nou een zaligmaker is. Deze, dat het nou, ik had het er niet in gezien, maar nou zie ik dat het toch duidelijk, dat ik het zo kan zeggen, dat door deze u gewoon een verwisseling verkondigd wordt. Hè. Gewoon. Door deze. Deze wordt op de voeten gezet. Deze wordt verheven door de Heilige Geest. Deze wordt uitgenade door het woord des geloofs. Gehoord en geloofd, of niet? Waar hij geloofd wordt, is hij alles en wordt hij alles. En waar geen geloof is, daar geloven we alleen ons eigen. Daar geloven we alleen onze leidslieden. Jeruzalem, het bolwerk van het hele theologische denken van die dagen. Maar als je het ziet, dan zeg je, nou zou ik gewoon maar, ik weet het niet. Je zou bij ogenblikken, zou je, als je er iets van mag zien, je kunt het niet bevatten. Het is te groot, je hebt er geen woorden meer voor. O God, daar staat nou zo'n, dan moet je indenken dat zo'n arme man die daar nou met kanker ligt, en dan zo in je gezicht, moet je eens indenken, zo zou broeder Hagen, met je ogen en met je neus enzovoort. Het is erg, het is het ergste niet, maar het is wel erg. Maar ze zitten te denken, wat zou die man blij zijn als hij daar nou zijn oog op kreeg. Dat hij nou met kanker en alles wat er is, hè, je kan het zo niet indenken. Met alle kwalen, met alle ellende, met alles overgenomen ben in een ander. Ik besta niet meer. Ja, ik verkanker wel, maar toch nogthans, ik besta ergens niet meer. Want hij heeft mij gekruisigd op Golgotha, dood en begraven. En nu lig ik hier nog wat. Nu lig ik hier nog wat. Maar, ja, dat zou nog groot zijn. Hè. Dat is geen woorden uit te drukken. Doe deze. Hij is de vergeving der zonde, zou ik haast zeggen. Hij is, want hij is doodgemaakt. Hij is veroordeeld. Hij is als een uitvaagsel, als een vloek aan het kruis terechtgekomen. En die zondeschuld en die toren die op hem rust, is weggedragen. Nu kan de Vader genade betonen. Om die dierbare zoon. En Luther die mag stamelen, Heere Jezus, gij zijt mijn zonde. En ik ben uw gerechtigheid. Dat is toch eigenlijk de kernboodschap van het heilige evangelie? Ja, en dat nog nader geprecieerd. En dat van alles waarvan gij niet konde gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Ja, je ziet daar de apostel, je ziet daar de Heilige Geest in, die nog even schepje er bovenop doet. Ja, broeders, mannenbroeders. En je weet het. Jullie lopen gearmd met de wet. En alle die godvrezenden die hier zijn, die daar in Antiochië. Ja, jullie, Die hebben heel wat gepresteerd al in het leven. Maar je weet misschien ook wel, ik weet niet hoe het met jullie is. Maar je weet misschien ook wel, er zijn zulke zonden enzovoorts in gedachten. Want de Heere vraagt het hart, dat weten jullie wel van Mozes, hè? Die zei het gaat om een nieuw hart. Joden van Antiochië, het gaat om een nieuw hart, dat weten jullie toch wel. Vooruit des harten die moet besneden worden. Maar ja, jullie weten toch ook wel dat er zonden liggen, hè? Waarvan je je eigen wel eens afvraagt. Ja, jongen. De wet van Mozes, ja, de geboden. Er waren ook offeranden. Er waren ook ceremoniële wetten. Dat is waar. Maar hoe kom ik daar nou, ja. Kan ik daar nou het leven bij houden? Dat heb je toch wel eens afgevraagd, man. Of nooit? Is er nooit die heimelijke onrust in het hart geweest dat je zegt, zou het nou werkelijk goed zijn? Ben je nou werkelijk voor 100% tevreden dat de wet straks zijn hand uit zal steken, zeggen. Je hebt je kranen geweerd en je hebt het er goed afgebracht. Kom in, gezegende des vaders. Denk je dat echt, mannen? Ja, conscientie, geweten, de wet, gij zult niet. Ja. Ja, en dan een wet die zo diep gaat. Begeren, noem alles maar op. Hoe? Mannen, en dat gaat over die zonde niet, die jullie je eigen vergeven en waarin de wet nog, nou ja, waarvan je denkt, ja, voor de wet is het zo, dat daar kunnen we een slachtoffertje voor brengen. Als ze dan een rund nemen of een var, of als je arm bent nog wat anders, een paar duifjes of zo, weet je wel. Hè? Maar cultisch dan, laten we het zo even zeggen, cultisch kun je het redden net. Hè? Dat je weer, je mag weer in de kerk komen, in de tempel, je mag weer in de synagoge komen. En er heeft niemand meer wat te zeggen, want je hebt je offertje gebracht. Hè? Maar ja, er zijn ook dingen bij. Ja, als je eerlijk bent, dan zou je zeggen, die wet, wat wijst hij daar nou voor aan? Hoe moet ik dat nou doen? En die fariseërs die mogen dan heel geleerd zijn om alles uit te pluizen en allerlei roomse dingen in te voeren van, ja, maar dan kun je er zo onderuit, je kunt er zo onderuit. Maar het zit me toch niet altijd zo lekker. Trouwens, mannen, besef toch eens dat het bloed van stieren en bokken kan geen verzoening geven. Onmogelijk. En daarom, als er staat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, dan zou ik ook zo mogen lezen dat wij in niets door de wet van Mozes gerechtvaardigd zullen worden. Want die in één gedachte, in één gebod, in één woord struikelt, die struikelt in alle, die is melaats. En God wil dat ik zijn wet als die wet der liefde, als zijn liefdeverklaring, als zijn bemoeienis aanvaard. Dat betekent dat ik met een toegenegen hart en een overgebogen wil en een geopend oor mijzelf onder die wet stel en dat ik zou zeggen, mijn God, gij zijt goed, dat gij een weg voor mijn voeten hebt uitgestippeld. Van harte zal ik u lief hebben. En ik zal van de morgen tot de avond zal ik wandelen in uw wegen. En ik zal daar niet van afwijken tot in eeuwigheid. Van harte. Zo van harte ellendige. Zoals de mens wel van harte zich uitweeft in het kwaad. Nee, nogmaals, dat zie je wel. Zo van harte als hij iets kan doen. Of zijn maaltje opeten dat lekker toebereid is. Dat hij zo van harte kan zeggen, tjoh, wat is dat lekker. Zoals hij van harte naar het werk van zijn handen kan kijken en zeggen, tjoh, tjoh, tjoh. Ja, alleen maar op natuurlijk gebied. Of zoals je zegt, daar ligt die man zijn hart in dat werk, dat kun je zien. Zo wil God het. Zo wil God. Niet met een van pijn vertrokken gezicht. Oh ja, dat is waar. Nee, dat kan ik niet doen.
Nee, of stel je voor.
Of stel je voor dat het uitkomt. Of, nee, dat kan ik niet doen, want God is graag gehoorzaamheid, hè. Ja, dat is waar. Met een vertrokken gezicht, ja, dat is waar. En dat valt me tegen.
Ja, daar moet de wet niks van hebben.
Dacht je dat de wet daarvan zei, het is wel goed, mensen. Je hebt aardig gedaan, uitwendig.
Nee, de wet die zegt, vervloekt is een iegelijk die niet blijft.
In alles wat ik gezegd heb om dat te doen. Nu dan, van dat alles, mannen, joden, die misschien een juk hebben moeten dragen, waarvan Petrus zegt dat nog wij, nog onze vader hebben kunnen dragen, omdat het was zwaar om te dragen. Maar nu verkondig ik u, wil Paulus zeggen, door deze Jezus, dat een iegelijk die in hem gelooft, gerechtvaardigd wordt. Die in de Heer Jezus gelooft, die wordt gerechtvaardigd. Die ervaart het met de tollenaar in zijn hart om gerechtvaardigd naar huis te gaan. Niet één keer, maar telkens weer beliefde de Heer dat de vernieuwer in het hart van zondaren. God toren niet op mij. Hij vergeeft mij mijn zonde. Zo hij in terecht wil treden, dan is het verloren. Maar nee, daar is vergeving altijd bij hem geweest. Die gelooft, in deze gelooft. Ja. Ja, een mens die er zo op een afstandje naar zit te luisteren, die zegt, mooi hè. Dat is mooi toch, ja, jongen, dat geloof is toch iets moois eigenlijk, hè? Die wat dichterbij zit, en die het een klein beetje ziet schemen, die denkt bij zijn eigen, wat is dat nou toch? Wat is dat nou toch? Wat vertelt die man daar? Ja, ja, Jood. Een Jood is echt wel op de hoogte met de Bijbel, met het Oude Testament. Wat vertelt die man daar nou? Geloven? Ja, wij geloven toch in God. Is dat geloven in God dan niet genoeg? En wij geloven toch ook in de wet? En dat Abraham onze vader is. En wij geloven toch ook dat de Heer barmhartig is? De Heer is toch barmhartig? Kijk eens, ergens, als we dan fouten gemaakt hebben, die hebben we gemaakt, goed. De Heer is toch ook barmhartig? Die zal dan toch... En, ja, bij u is toch vergeving? Heb David toch ook wel gezongen? Maar, wat hebt u dan over geloofd in die man die daar in Jeruzalem, die vervloekte? Want vervloekt is niet goed. Er staat toch in de Bijbel dat die aan het kruis hangt, die is toch vervloekt? Die is toch vervloekt? Die is toch eruit? Die telt toch niet meer mee? Die is voor God, die moet God maar verder weg schoppen. Maar... in die man geloven? Dacht je dat God zo'n kruiseling opwekt? Dat kan toch niet? Hoe zou een kruiseling opgewekt worden? Dat is iemand die bij levende lijven al in de hel ligt. Door deze iegelijk gerechtvaardigd wordt. O, dat is de boodschap, hè? De kern van de boodschap. Die niet gelooft, is al reden veroordeeld, omdat hij niet gelooft het getuigenis dat de vader van zijn zoon getuigt. En dit is zijn getuigenis, dat hij in hem gelooft het eeuwige leven hebben. En de verderving niet zal zien. Maar, als een Jood of als een heiden, dat kun je er ook bij nemen, als u en ik beginnen door te krijgen van ver, heel ver, met ons verduisterd verstand, wat het eigenlijk inhoudt om te geloven in een vloek, om te geloven in iemand die door de overste ter dood veroordeeld is op grond van de wet. In te geloven in zo'n man die er daar niks aan is, want hij zegt nou wel opgestaan. En ja, opgestaan, wat zie je daar nou van? Wij hebben toch gehoopt op een koning die komen zal, die aan het hoofd van de heerscharen Israëls, de vijanden verpletteren zal. Ja, wat spookt er dan allemaal door de harten van een mens heen? En aan de ene kant heeft hij geen rust, want hij voelt het zit fout met mij. En aan de andere kant stuit het hem vreselijk tegen zijn verduisterde, hoogmoedige hart en verstand in. Dat hij zegt, ja, zou ik nou eens dat niet terug moeten? Zou ik het dan niet weten? Paulus, je denkt toch niet dat wij niet bekeerd zijn? Want wij zijn kinderen van Abraham. Wij gaan de hemel in en wij erven koninkrijken. Paulus, wat denk, dat worstelt maar tegen elkaar in. Al die gedachten, die overlegging. Zoals waar het woord komt, daar krijg je ook die worsteling. Krijg je dan, hè? Want dat woord, dat doet wat, dat brengt wat mee. Maar dan beginnen die gedachten te vermenigvuldigen in dat kleine hoofdje van ons. En zeg, ja, ja, tjoen, ja. Oh, hij weet het niet meer. Maar als die, ja, en de een die grijpt een zaligmaker aan waar die wat mee worden kan. Waar die zo heerlijk mee als een soort vriendje kan spelen. Waar die in het licht mee wandelt. En het is dus geen kwaad, ik ben zo blij, zeggen ze. En als je één prikje geeft in die hoogmoedige, blije mens, dan betrekt zijn gezicht al. En als je er nog even mee doorgaat, dan zou die lieve, blije man of vrouw, ze zou je naar de keel vliegen. En zeggen, wat? Want dan kunnen ze iedereen verdragen, maar dat kunnen ze niet verdragen. En zo zie je een mens een toevlucht nemen. Een ander die vindt zijn schuilplaats daarin. Dat hij zegt, de dominee die heeft groot gelijk. Mens kan zijn leven lang in de kerk zitten, de kerkbanken verslijten. Maar als er geen wonder van God gebeurt, dan zal het hem niks baat hoor. Want ik heb ze gekend hoor, die de knieën kapot gekropen hebben hoor. Die het echt hebben gemeend hoor, ja zo hebben ze tegen mij gepraat. Die het gemeend hebben hoor dominee, eerlijk hoor, de knieën eruit de broek. Maar er is niks gebeurd hoor, ze waren niet uitverkoren. Hoort. En dan kruipt hij dan in, zegt hij, ja. Om die beschuldigend geweten tot zwijgen te brengen. Dan zegt hij dat, zegt hij, hier zit ik goed. Voorlopig zit ik hier goed. Nou, dan kun je toch veel beter ergens anders heen gaan. Dan is het toch zonde van je tijd om in de kerk te zitten. Want dat wonder, dat kan overal gebeuren. Het kan overal gebeuren. Als je lekker uitslaapt, kan ook een wonder gebeuren. Een wonder is nou eenmaal een wonder. Maar voel je mensen, nou begint ergens van verre die werkelijkheid op een mens aan te dringen. Daar kan die niet tegen. Tenminste niet van nature met zijn verduisterd verstand. Oh, het is niet om te zeggen wat een vijandschap dat er uit dat hart naar boven komt. Hè. Tegen een zaligmaker die zo uit vrije gunst iemand tot zijn kind maakt en zegt, ik verkondig je grote blijdschap, ik verkondig u ook grote blijdschap. Is uw oog boos omdat ik goed ben, zegt de meester. Wiegelijk die gelooft, die kan vergeving krijgen, staat er in van al die zonden waar die door de wet van Mozes niet van kon gerechtvaardigd worden. De gerechtigheid is niet door het volbrengen van de wet. Israël heeft getracht de gerechtigheid op te bouwen uit de werken der wet. Maar ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots en de rot der ergernis. Maar ze moeten toch horen, want het Pinksterfeest gaat onherroepelijk door. Al zou het hun gezicht voorbij gaan, maar het gaat door. Ze moeten het horen. Er is gerechtigheid in die dierbare Christen. Maar de toepassing bestaat wel uit een waarschuwing. Zie toe. Dat niet over jullie komen wat door de profeet gesproken is. Verachters en verwondert u en verdwijnt. Verachters. Er staat niet mensen met je stukgeknopen knieën en al die dingen meer. Er staat verachters en verwerpers. Die het woord des eeuwige levens zich niet waardig keuren. Er staat niet dat God het niet waardig. Die het zich niet waardig keurt. Dat wil zeggen, die het verachten. Dat staat er. Ja, ja. Dat is de toepassing, hè, dat zegt Paulus, mensen. Het heeft ook een keerzijde, hoor, deze zaak. Het is een dierbaar evangelie. Maar er is geen tussenweg. Je kunt niet zeggen, nou joh, kunnen we niet een beetje christelijkheid en een beetje van ons eigen bij elkaar houden en zo op reis gaan. Dat kan niet. Nee, het is of het een of het ander. Het is Jezus Christus of het is ik. Mozes, de wet, werken, noem maar op. Ja, de heidenen die hebben ook staan te luisteren. Jonge, jonge, dat is toch wat? Wat vertelt die man toch allemaal? En ze zijn allemaal naar huis gegaan en het is goed afgelopen. Volgende zondag, volgende zaterdag, volgende sabbat weer. Maar dan. Het was een lopend vuurtje door de stad gegaan. Al die heidenen vergeven dat het even iets te laat wordt. We waren een beetje laat vanmorgen, maar nog een paar woorden. Die heidenen die hadden het allemaal gehoord in de stad. Die hebben gezegd, Kees, Piet, ga mee. Die Paulus die spreekt weer zaterdag. En tenslotte, het is een onhoudbare toestand, want uit alle hoeken en gaten komen die mensen tevoorschijn. Het is gewoon, het wordt in plaats van een deftig onder onsje, wordt het een soort hagepreek. Daar lijkt het wel op. En dan worden de Joden nijdig. Ja. Om het woord Gods te horen kwamen ze. Nadat ze die eerste sabbat die enkelen die hen gevolgd waren vermaand hadden om bij de genade te blijven. De andere sabbat komen die heiden ook en die om het woord Gods te horen. Ja, in plaats dat die man nou eens begint te schelden. Dat die Paulus nou maar eens goed zou zeggen, speerlappen, heidenen, honden, tuig dat jullie zijn. Ga weg. Wat doe je hier? Ik ben hier met mijn broeders. Ik ben hier met de Joden. Dat is het volk, echte volk. Het volk uit Abraham gesproten, wat denken jullie wel? Het is niet betamelijk om het brood van de kinderkens aan de honden te geven. Als ik dat nou gezegd had, dan hadden ze Jezus en de genade op de koop toegenomen. Begrijp je? Aardig gesproken hoor. We wensen je veel zegen op je werk, hoor, Paulus. Want dan had de handhaving van die verdoemelijke mens, die had kunnen blijven. Dan had hij niet op die ene hoop terecht hoeven te komen die allemaal nodig hebben. Jezus Christus, de zaligmaker tot vergeving der zonde. Maar die man die staat daar maar te preken tegen die heidenen. Ze beginnen nijdig te worden. Ze beginnen al zachtjes aan een tekstje tegen te geven. Hè? Er staat toch ook geschreven. Maar ja, ze kunnen er niet tegenop. Want ze zijn zo vrijmoedig. Maar ze beginnen. En als ze er niet tegenop kunnen, dan beginnen ze te lasteren. Dan zeggen ze, vertrouw ze niet, joh. Wat is dat nou? Hebben jullie ooit gehoord dat er in Jeruzalem één van onze mannen geweest is die daar nou werkelijk met achting over gesproken heeft? Zeg eens eerlijk, heb je het gehoord, mensen? Is er iemand die met achting gesproken heeft over die Jezus? Niemand. Het zou toch wel sterk zijn als ze allemaal in de war waren, hè? Nou ja, die Nicodemus, maar die is niet helemaal goed bij zijn hoofd meer. Die is niet goed bij zijn hoofd. Maar voor de rest, heeft er iemand in Jezus geloofd? Lasteren, liegen. En dat is het einde. Paulus en Barnabas die zeggen, nou is het afgelopen. Het was nodig dat u het woord eerst zou horen. Maar je geeft er een grote schop tegen. Maar het klopt ook, want de Heer heeft gezegd dat ook de heidenen het evangelie zullen horen. En als de heidenen dat horen, dat evangelie. Namelijk niet dat de Joden naar de hel gingen. En dat die daar nou zo in dat ongeloof volharden. Daar zijn ze niet blij om. Maar dat nou de Heer Jezus gesteld is tot een licht der heidenen. Om te zijn tot zaligheid tot aan de einde der aarde. Als ze dat horen, dan worden ze blij. Je ziet op die heidengezichten. Dat kan ik me toch zo levendig indenken. Hè? Die mensen, die stommelingen in het oog van een ander, weet je wel. Die er helemaal niet zoveel van wisten. Die voor allerlei goden, Zeus en nou ja, noem allemaal op. Wat heb je al niet voor goden bij de Grieken en de Romeinen? Het is ene winkel van goden. Zoals wij ook een winkel vol met goden hebben eigenlijk, hoor. Daar, ja. En dan zie je ze opeens en ze worden toch blij, hè. Tjonge, jongen, er is een weg. Er is een weg om zalig te worden. Er is een weg door nood en dood heen. En mij hierna door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. En ze prezen het woord God. Ja, Paulus zegt dat nog eens. Hoe is dat, hè? Paulus, vertelt er nog eens wat meer van. Dat is een woord. Zo'n woord hebben we nog nooit voor ons leven gehoord. Een woord van genade. De Joden die hebben ons wel eens gezegd, ja, je moet je best doen. Laat je nou eens dit en doe nou eens dat. Maar dat hebben we nog nooit gehoord. Genade voor schuldigen en er gelovigen. Zoveel als er verordineerd waren tot eeuwige leven. He? Ja, niemand kan geloven. Niemand. Maar Gods eeuwige raad volvoert zich. Midden in de praktijk van het leven. Dat houdt dit in, mensen. Dat daar, waar wij heden zouden mogen bekennen, Heer Jezus, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Hij zal het werk zijner handen volmaken. Hij zal het doen. En gij moogt zeggen, en kunt niet anders zeggen, dat is enkel genade. Waarom was het op mij gemunt? Dat ik verwaardigd word te geloven in de Heer Jezus Christus. Anderzijds moet je niet denken dat je als een braaf godsdienstig mens die zo graag bekeerd wil worden, zoals God al zijn oude volk bekeerd heeft, dat je zo verloren zult gaan. Met kapotte knieën van het kruipen. Je moet niet denken dat je zo verloren zal gaan. Verloren gaan wij als bittere vijanden van de Heer Jezus Christus en van de eenzijdige ontferming in het verbond van Gods welbare openbaar. Dat moet je goed onthouden. En dat wil een mens nou juist niet, hè. Hij wil niet aan zijn vijandschap ontdekt wezen. Hij wil niet weten dat hij een vijand is, maar hij wil graag zo'n smachtend mens zijn, denk ik. Ja, oh, als dat mij lag, hoor. Vandaag nog. Ik zie het heel veel. Ik zeg tegen haar. Gisteren. Zou je nou genade willen hebben? Ze zegt, ja, als het niet anders kan. Ja, ik kon me haast niet goed houden. Want je zou me nog in de lach zitten. Ja, daar heb je nou mensen. Als het niet anders kan. Nou mensen, het kan niet anders. Het kan niet anders. Want er is niet anders dan genade. Maar het is wel van 2-1. Je moet niet een zielig figuurtje van een mens steken en zeggen, ach, daar gaat hij nou de stakkerd. Want dan zegt de Heere, gij lieden die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zal, breng ze hier en sla ze voor mijn voeten dood. Dat is het einde. Maar wij verzekeren ons aangaande u betere dingen met de zaligheid gemengd. Ik hoop dat we allen van klein tot groot mogen geloven in hem die de goddeloze rechtvaardigt om niet. Amen.